Welkom bij deze allereerste aflevering van Wacht maar af. Loes, Lars en ik, Lise, zitten vol ongeduld en enthousiasme klaar om onze eerste gast aan te kondigen. Hij is 29 jaar, muziekleraar in Schoten en bij het jongere publiek zeker al bekend als sidekick van Sarah Muhammu op Kidnet Junior. Maar hij is bovenal gewoon Bavo Maas, a.k.a. Brave Daniel. Welkom, Bavo.
Goedemiddag, goedemiddag.
Bavo, wat verwacht je van deze podcast?
Ik wacht maar af.
Om te beginnen bij het begin, waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Malle, als ik me niet vergis. Ja, maar ik heb daar nooit gewoond.
Nee?
Ik ben altijd in Schoten gewoond en nu in Merksem, dus dat is daarnaast.
Wat doe je zoal in het dagelijks leven, Bavo?
Vooral veel bezig zijn. Ik ben muzikant, maar vooral ook leraar. Dus ik geef gewoon voltijds les door in de week. Maar daarnaast doe ik ook nog voor Kidnet van alles met Sarah. Schrijf ik zelf muziek, speel ik zelf muziek.
Dat je eerst met, of nog heel veel bezig bent met Sarah. Wat is dat project net?
Ja, dus het ding met Sarah is, dat is een programma voor de allerkleinsten op Kidnet Junior. Dus van, zie ik het juist zeg, 0 tot 6 jaar, als ik me niet vergis. En dat zijn eigenlijk gewoon kinderliedjes die we zingen en live spelen. En daar doen we dan zo dingetjes bij. En dat is voornamelijk gewoon wat ik doe voor Kidnet. En daar heb ik Steven Vergouwen ontmoet. En dat is degene die mij coachte voor het gitaarspel dat ik doe bij VRT. En dan ben ik bij hem thuis een aantal dingen gaan opnemen. Supergoeie gitarist, supergoeie muzikant, toffe gast ook. En dan heb ik dat zoiets laten vallen van ja, ik schrijf eigenlijk zelf ook dingen. En dan zei hij, ja, pak dat eens mee en dan gaan we eens luisteren. En zo is dat eigenlijk, ja, ze hebben daaraan beginnen werken. En nu is dan, ja, er al een aantal dingen uitgekomen en dat is wel tof. Ja.
Het eerste solo-project.
Ja.
Outside heet het.
Klopt.
Hoe is dat tot stand gekomen?
Ik schrijf eigenlijk al super lang. Toen ik 14 was of zo, had ik zo de droom van elke tiener. Ik had een rockband in mijn eigen garage. Het trok op niks. We hebben ons keihard geamuseerd. Mijn beste vrienden zijn er nog altijd van. Maar we hebben echt rommel gemaakt toen. En ik schreef toen ook al mijn eigen nummers. En als ik die nu terug hoor, dat is schandalig. Echt, dat is echt degoutant.
Heb je ze onlangs nog teruggeluisterd?
Ja, alleen niet onlangs, maar toch een half jaar geleden zo een aantal opnames teruggevonden op mijn computer, waarvan ik dacht, oh, ik ga gewoon niet zeggen dat die bestaan en gewoon hopen dat die verdwijnen in het niets. Maar het is wel leuk om ze te hebben. En dus ik ben dus al sindsdien aan het schrijven en dat is alleen maar leuker geworden en gemakkelijker geworden. En zo is dat eigenlijk uiteindelijk bij Outside gekomen.
Zullen we een stukje luisteren naar Outside?
Dat mag. You know I've been trying and I'm holding on. I think I found my place to go on. To you. You can find me high.
Hoe verloopt dat schrijfproces dan? Bijvoorbeeld bij Outside. Hoe gaat dat?
Ja, dat is eigenlijk super moeilijk, want soms begin ik met mijn gitaar. Meestal begint het vanuit gitaar, omdat ik ben eigenlijk saxofonist en dan ook een beetje pianist en een beetje gitarist. Maar dat begint meestal bij gitaar bij mij en dan zit ik echt vaak gewoon in de zetel bij mij thuis wat dingen te tokkelen en dan denk ik, ah, maar deze klinkt eigenlijk wel tof. Ah, deze melodietje klinkt wel leuk. En als ik dat dan zo doe en zo, en dan denk ik, begin ik gewoon soms echt nonsens te zingen. Gewoon woorden die niet bestaan, klanken die niet bestaan. Gewoon te proberen om op de akkoorden die ik schrijf dan, of de akkoorden die ik achterin zet, om daar elke melodie in te vinden of een tekst in te vinden. En dan nogal snel zet ik mij aan mijn computer en typ ik gewoon een tekst uit en dan leg ik die twee samen en probeer ik dat te laten matchen. Lukt niet altijd. Soms moeten er dingen veranderen of nummers wijzigen of akkoorden weg. Maar dat is meestal, dus ik leg die twee ook gewoon echt samen. En dan laat ik dat horen aan mijn vrouw. Mm-hmm. En dan laat ik dat horen aan Steven. En dat zijn mijn twee belangrijkste bronnen van dat is oké of niet. Mijn vrouw is ook en Steven ook zijn altijd dood eerlijk. Dus die zeggen ook gewoon, nee, deze is niet. En ik weet niet of jullie dat weten, maar demos zitten nooit goed. Mm-hmm. Dat zit nooit ineen. Dat past nooit. Er zitten altijd dingen in waar je later voor schaamt of zo. Dus ik moest dat dan spelen voor Steven. En ik had zo'n aantal nummers, denk ik 3 of 4 gespeeld. En hij heeft gewoon, zoals ik zei, altijd eerlijk, onmiddellijk gezegd, dat en dat en dat vind ik oké. Dat vind ik supergoed, dat gaan we doen. En dat vind ik minder of zo. Allee, dus, en dat was Outside. En dat heette toen nog niet Outside. Dat had nog geen naam. Dat waren gewoon zo wat losse flarden en dan hebben we dat eigenlijk allemaal bij elkaar gezet. Ik had gewoon gedacht, ik wil een gitaar opnemen, een zang opnemen, een bas opnemen, klaar. En Steven zei, nee, we gaan dat opnemen en pak dat eens mee en probeer dat eens. En als we nu eens met drieën naar die micro roepen vanaf een afstand, en zo, echt dat soort fratsen. En zo is Outside eigenlijk tot stand gekomen en ik ben ook wel echt blij mee hoe het nu klinkt of zo. Die sturing is keibelangrijk, omdat je weet ook niet wat je... Allee, iedereen doet ook maar iets als je muziek maakt. Je probeert zoiets te doen dat je zelf leuk vindt, maar ja, je weet niet, is dat goed of niet? Wat gaan mensen denken? En dat is eigenlijk echt ook eng om iets van je eigen te maken.
Ja, absoluut. En wie is Steven dan in het proces? Is hij jouw producer of is hij jouw medemuzikant? Of, want ik weet dat hij muzikant is bij Laura Tesoro, toch?
Ja, hij is gitarist bij Laura Tesoro. Hij is eigenlijk een beetje een combinatie van die dingen. Want ik vind het zo raar om te zeggen, een producer, dat klinkt zo fancy en dat is het niet... Allee, jawel, die produceert ook mijn muziek, maar die schrijft ook mee, hij speelt ook mee, hij denkt ook mee na over hoe dat... Als ik een tekst schrijf, bijvoorbeeld... En zegt hem soms zo, ja, maar dat refrein, dat gaat niet... Je gaat niet beschrijven wat je zingt, of je zingt niet wat je schrijft. En dan, hij denkt ook echt wel mee na van, ja, maar als we dat nu zo opnemen, of als je dat nu zo zingt. Dus hij is meer dan alleen een producer. Hij is ook echt gewoon... Ja, hij schrijft ook mee, hij denkt ook mee. Dus ik weet niet zo goed of ik het in één woord kan beschrijven, maar...
Hij is eigenlijk een allesmaker in uw proces.
Een tovenaar.
Ja, ja. Oké, okay, leuk.
Wat hij bedenkt soms, dan denk ik, hoe kom je daarbij, maar...
Maar jullie zijn ook goede vrienden. Allee, aan uw uitleg kan ik precies
komen supergoed overeen. En dat is ook wel het leuke, ook muzikaal gezien. Als je keihard overeenkomt in een idee of met dezelfde dingen lacht, dan is dat ook gemakkelijk om zelf dingen te schrijven matchen. Allee, die werken. Tuurlijk, ja. Allee, voor mij dan toch. Waar het alleen maar gemakkelijker maakt om samen te werken. Voelt nooit als werken. Nee.
Vormt dat dan je team? Of zijn er nog mensen die daaraan meewerken?
Ja, het meestal is het dat. Dus ik ben eigenlijk degene die echt... Ik schrijf echt en ik verzin de akkoorden en ik leg de basis en ik schrijf de nummers en als die af zijn, allee, of in mijn hoofd, als een nummer, een idee klaar is, gaat dat naar Steven en dan werken wij samen. Maar er komt uiteindelijk nog wel volk bij kijken. De drums bijvoorbeeld zijn live bij Outside, zijn ingespeeld door Erik Bosteels. De uiteindelijke mix is door Tom Lodewijks gemaakt. En sommige mensen, bijvoorbeeld Erik heb ik nog nooit in het echt gezien, maar die heeft dan wel meegewerkt aan mijn nummer. Dat is dan zo wel tof. Dus er komt zowel wat volk bij kijken en afhankelijk van welke instrumenten er in volgende nummers of zo gaan gebruikt worden, gaan er andere mensen bij komen kijken om te zien of die mij kunnen helpen of zo. Dus ja, dat is ook wel tof dat je zo wat mensen kunt gebruiken van overal, vind ik.
Ja. Je hebt nu dus je eerste single opgenomen, Outside heet die, onder de naam Brave Daniel. Spreek ik het zo juist uit?
Ja, Brave Daniel. Ja, Daniel. Het maakt daar niet zoveel uit.
Bijna. Van waar komt die naam?
Het simpele antwoord is gewoon, dat komt van mijn papa. Mijn papa heet Danny of Daniel. En we zochten eigenlijk, Steven en ik dan, omdat we Engels schrijven, en allee, ik schrijf in het Engels, zochten we een naam die in het Engels ook goed klonk en aangenaam is. Want Bevo Mace klinkt gewoon raar.
Nee,
dat klopt
niet.
Nee, dus we zochten een naam die klonk. En ik dacht, dat vind ik wel mooi eerbetoon aan mijn papa ook. Brave was gewoon zo... Ik vond wel dat je een beetje dapper moet zijn om zo'n dingen te doen. Ik heb nog nooit zoveel stress gehad als je iets in de wereld in je hart laat kijken. Of zo. Het klinkt heel simplistisch of zo. Hè? Maar dat is wel echt iets van mij. Iets dat ik gemaakt heb en ik voel of zo. En dat geeft je dan zo, luister maar en zeg wat je vindt. Dus ik vond dat heel eng. Vandaar dat die combinatie ook snel gemaakt is naar Brave Daniel. Ja.
Ja. Heeft jouw papa veel betekend in uw carrière of nu het begin van uw carrière?
Ja, zeker.
Dat je uw naam daarop baseert?
Ja, niet zozeer in de dingen van... Hij heeft echt mijn carrière mee uit de grond gestampt, maar hij heeft wel zeker de grondlegger geweest van wat ik doe met muziek en hoe dat ik muziek... Allee, hij was gewoon de reden dat ik ook mee muziekschool ben gaan doen. En mijn mama ook, hè, trouwens, allebei. Dat ik muziekschool ben gaan doen toen ik 5 was of zo. En dan 8 saxofoon gaan doen en in het KSO mocht gaan studeren en zo. Dat is allemaal wel dankzij mijn ouders dat ik daar door ben gesukkeld en dat ik daar uiteindelijk geraakt ben. Hij vond het wel super tof. Hij had dat dan gezegd op voorhand van ja, ik ga dat doen. Ik had dat gezegd. En hij was wel echt zo een beetje daardoor aangedaan. Hij vond het wel vond het wel lief of zo. En, dat is wel fijn. Vind ik wel tof. Ja. Ja, ja.
Ik wou nog haken op u, of u zegt dat, inspelen op uw saxofoon. Mm-hmm. Ik wist niet dat je dat speelde.
Ja, echt al, oh mijn god, 21 jaar.
En
ja.
Je speelt nog steeds?
Ja, okay. Maar niet genoeg. Als in mijn saxleraar en mijn mama vinden allebei dat ik niet genoeg speel. En niet genoeg speelde ook. Maar ja, dat is mijn eerste instrument. Eigenlijk ben ik voornamelijk saxofonist.
En hoe is dan die overgang gekomen naar gitaar?
Toen ik 12 was, denk ik. Dus ik was toen 5 jaar sax aan het spelen of zo. Studeerde mijn zus voor lager onderwijs. En die moest gitaar leren in haar opleiding. En mijn mama en papa hadden dan een gitaar gekocht. En ik heb dat gewoon gekaapt eigenlijk. Want mijn zus deed dat niet zo graag en die stond dan vaak in de living. En ik heb dan gewoon dat ding gepakt en geprobeerd. Ja, zo is dat eigenlijk gekomen. Ik ben ook zo... Ja, het is moeilijk om te zeggen, ik ben gitarist. Want er zijn 100.000 gitaristen die waar ik naar kijk en denk, daar ga ik nooit geraken. Gewoon. Maar het is gewoon leuk om te doen. En
maar ja, ja, als iedereen zo zou denken, dan zijn er geen gitaristen.
Nee, dat is waar, zwaar. Maar het is zo moeilijk om soms mezelf zo gitarist te noemen. Ik noem me liever zo muzikant of zo. Dat is een beetje...
Zijn er nog instrumenten die je bespeelt?
Ja, meestal gaat het tussen zang dan en dan gitaar, sax, piano en basgitaar. Dat zijn zo de vier waarvan ik durf zeggen, die speel ik. Maar ook daar is met een korrel zout, want ik speel basgitaar, maar ik ben geen bassist of zo. Mm-hmm. Dus er zijn 100 bassisten die mij horen spelen en denken, wat is die zelfs aan het doen? Dat. Maar ik vind dat wel tof. En ja,
je
dat is een hobby
dat
die uit de
alsof dat niks is, maar ik denk dat er heel veel mensen jaloers op je zijn dat jij 4 instrumenten wel degelijk kan bespelen.
Ja, dat zou kunnen, maar ik heb daar ook wel echt superveel tijd in gestoken. En er zijn heel veel dingen die ik niet kan. En dat is zo, ja, ik weet niet.
Wat is zoiets dat je echt niet kan?
Ik wist dat die vraag ging komen. Ik was even zo... ik kan heel slecht met geld om, of met praktische zaken. Amai, mijn vrouw gaat echt heel blij zijn dat ik dat zei. Administratie is echt een ramp. Ja.
En neemt zij dat dan over van jou?
Ja.
Maar jullie zijn wel complementair dan?
Ja, zeer.
Dat is minstens even belangrijk.
Dat durf ik ook wel eens zeggen, maar ik weet niet wat ze er altijd mee akkoord is.
Ja, maar hoe geweldig is dat? Als zij jouw boekhouding kan doen. Geweldig. Ja.
Ik weet niet of ze het echt graag doet, hè, want het lijkt zo alsof ze het leuk vindt. Dat weet ik niet, maar die doet dat wel en die doet dat beter als ik. En dan helpt je elkaar en dat is tof.
Perfect, inderdaad. Dus wanneer ben jij het productiefst?
Daar is niet zoiets vast op te zeggen of zo. Ik heb niet momenten dat ik denk, tussen 2:30 en 4:30 in de namiddag ben ik echt productief. Dat hangt keihard af van dag tot dag. En soms is dat dagen niet. En soms is dat 3 dagen aan een stuk super productief. Ik heb echt soms dagen dat ik helemaal niks doe en niks gedaan krijg ook. Maar dan heb ik ook zo'n momenten dat ik s'avonds, dat als Lien gaat slapen, is of zo, echt s'avonds laat, dat ik in de zetel zit en denk, wacht eens, dat is nog wel een mooie zin om te gebruiken. En dan pak ik mijn iPad en dan typ ik dat uit en dan denk ik, maar dat zou er ook nog wel bij kunnen. En voordat ik het weet, heb ik zo een nieuw idee en een nieuw nummer. En dan staan wij 's ochtends op en dan zeg ik tegen Lien, je moet even luisteren naar dit. En dan is je, wanneer heb je dat nog gemaakt? Zo, vannacht, maar... Dat is gewoon, ik weet niet, er is zo niet echt een moment dat ik zeg, dan ben ik productief. Of ook niks dat helpt. Het is zo dat, als ik een koffietje heb en aan mijn bureau ga zitten, meestal wel, maar dat is niet, ik kan daar niet zo, ik kan niet zeggen, ik ga nu deze namiddag dan maar songwriten. Dat gaat niet. Dat is,
nee.
Dat vind ik echt heel moeilijk.
Je kan je niet zo zetten en zeggen, oké, nu ga ik een song maken.
Nee, en dat moet echt...
Je zegt, er komt een zin in mij op, dus het is wel eerder textueel dat er, of soms ook melodieën?
Soms ook melodieën, maar het is vaak... Ja, dat is eigenlijk moeilijk. Ik denk dat dat bijna 50-50 is van het ene moment tekst, het andere moment een melodie of een instrument. Of zelfs soms een ritmeke dat ik denk, oh wow, dat zit nog wel grappig in één. Dat hangt echt super hard vanaf van wanneer en hoe. En, dus er is niet echt iets op te zeggen van dan of zo.
Nee. Oké. Okay. Ja, maar cool.
Je zei er net dat je soms hele dagen niks deed. Mm-hmm. Hoe ziet uw ideale vrije dag eruit?
Oh mijn god. Ik ben een hele fervente seriekijker, zetelhanger echt niksdoener. Ik vind dat heerlijk om zo, als je een vrije dag hebt, om echt zo tijdens een middag te beseffen van, maar ik heb echt nog niks gedaan, vind ik fantastisch.
Wat is uw lievelingsserie? Is er een serie dat je echt al zo 4 keer opnieuw gekeken hebt?
Ja.
Of?
Ja, ik heb op internaat gezeten vanaf het 4e middelbaar. En dan was dat How I Met Your Mother. Vond ik super grappig. En nu ben ik grote, fervente The Office-fans. Ja. Zo vaak zo echt humorseries. Mm. Liefst nog degene die mijn vrouw niet kan uitstaan. Die vind ik echt het beste. En The Office is echt, ja...
Dat Amerikaanse is echt gewoon... of Engelse Office?
Ja, dat is een beetje...
Dat is zo de vraag,
ja,
hè?
De Amerikaanse. Ja. Ik heb een Engelse een stukje gekeken, maar ik vind Steve Carell als... Ja, dat is gewoon een geniaal acteur, een geniale serie. Dus...
Zeg, helemaal iets anders. Ken je de meme van André? Ik ben André?
Oei.
Nee?
Nee.
Ja, dat is een cameraploeg die op pad gaat en ze filmen wat oudere mensen. Mm-hmm. En die oudere mensen moeten zeggen, ik ben mee. Elk om beurt, hè. Mm-hmm. Maar dan is er ene die André heet. En dan hebben ze zo stukjes, ik ben mee, ik ben mee. Ik ben mee en André zegt, ik ben André. Maar dat past niet in het rijtje, ik snap het niet helemaal.
En dan moet iemand anders dat dus even opnieuw uitleggen. Ja. Ja.
Dan zeggen ze, nee André, het is ik ben mee. Snap je? Maar waarin zeg jij een André? Waarin zei je niet mee? Dat kan zijn TikTok of...
Ja, ik denk dat TikTok daar eigenlijk wel een goed voorbeeld van is. Ja, ik ga iets heel dubbel zeggen. TikTok en sport.
Een sport?
Ja, ik ben niet zo'n...
Oei.
Sport.
Ja, ik ben daar niet goed in. Nee? Ik doe dat niet graag. Ik ben daar niet goed in. Ik ben groot, maar dat is het dan ook. Maar zo... Oh, joggen vind ik verschrikkelijk.
Je wordt heel vaak vergeleken met Burst Den. Wat doet dat met de mensen? Ik ben zelf heel grote fan van Burst Den.
Ik ook.
Ja, wat deed dat met jou als je dat voor de eerste keer las?
Ja, super, super dankbaar en zo. Dat is een andere categorie, vind ik wel. Dat is een hele eer dat vergeleken wordt. Want dat is ook zo, ja, dat is zo'n zachte gitaarlijn met zo'n iets ritmischer basje onder. Of een iets zachtere stem ook. Dat is heel opvallend ook bij Burst Den. Die stem staat niet per se zo van voor de muziek. Die zit er zo wat mee in. En ja. Super, super fan. Ja, heel, heel leuk dat mensen dat horen en dat zeggen. Vind ik tof. Ja.
Ziet het schrijven van een nummer er altijd hetzelfde uit voor jou?
Niet altijd het begin of zo, maar het concept is wel hetzelfde. Dus er komt een idee, of ik heb een idee of een akkoord en ik denk, oké, daar begin ik aan. En dan maak ik daar zo snel als ik kan een demo van. En ik heb het geluk dat ik bij mij thuis het materiaal heb waar ik gewoon aan mijn bureau zit en een gitaar kan pakken, dat opnemen en dat heb. En dat is eigenlijk wel gewoon, dat is het leukste. Ook soms heb ik zo heel veel stukjes zinnen of refreinen of situaties die ik meemaak die dan ervoor zorgen dat ik een nummer schrijf. En dan is dat wel tof om daar direct ook het auditief bewijs van te hebben of zo. En dan zit ik in de auto daarna en dan beluister ik die demo's en dan denk ik, maar dat is echt niet goed opgenomen, maar het idee is er wel of zo.
En wanneer ging het voor jou te traag of te snel in het proces van het schrijven?
Oeh, goeie vraag. Soms vind ik het vervelend. Te snel gaat het nooit. Mm-hmm. In het schrijven dan. Hè? Mm-hmm. Het opnemen is soms moeilijker. Maar soms vind ik het vervelend dat het te traag gaat. Dat ik een idee heb en dat ik zo bijvoorbeeld ergens zit op een situatie of ergens op ik zeg maar iets op reis of op een kamp en ik niet de tijd heb om op dat moment dat te doen. En dan moet ik dat zo opschrijven of dan neur ik zoiets in mijn gsm. En dan word ik daar aan betant van dat dat niet ineens...
Ja, je verliest de feeling van dat moment, hè.
Ja, je bent zo'n beetje de situatie kwijt. En dan moet ik zo s'avonds, als ik aan mijn bureau zit, die opnames terug beluisteren. Zo, wat bedoel... Allee, hoe klonk dat nu weer in mijn hoofd? En dat is soms moeilijk. Maar als dat het grootste probleem is, valt het mee, vind ik.
Ja, absoluut.
Ik heb nooit zoiets dat het te snel gaat of zo. Nee.
Je zei er net al dat je niet de beste bent in sociale media, maar is dat wel belangrijk voor een artiest?
Ja, en niet de beste is echt een understatement. Ik ben echt slecht, hè, maar echt. Ik denk wel dat dat belangrijk is, omdat dat veel mensen zien als hun cv. Mensen zien je pas of weten pas wie dat je bent als je actief bent op social media. Dus ik vind dat een kring sowieso belangrijk is. Maar ik vind een sociale kring in het echt dan bedoel ik, dus vrienden, familie, vind ik veel belangrijker dan social media. Ik zou het niet missen als het er niet was,
nee,
denk ik.
Maar voor de muziek is het eigenlijk best noodzakelijk.
Ja, het is gewoon belangrijk om je muziek bij de mensen te krijgen. Want er zijn geen cd-winkels meer. Er zijn er is geen andere manier hoe dat je muziek bij iemand krijgt.
Ik heb dat nogal iemand horen zeggen. Ik weet al niet meer in welke podcast dat was. In een andere podcast, een artiest die ook zei, ik zie dat als mijn cv. Ik vond dat wel zot. Maar nu dat je dat zegt, ja, uiteindelijk, het is ook waar. Hè. Mensen komen... op je profiel via Instagram, via TikTok, via YouTube,
Ja. Ik denk dat het Pommelin Thijs was.
Ah, dat zou kunnen. Ja.
Die gezegd heeft dat ze een rol gekregen heeft omdat ze veel volgers had op Instagram en zo.
Oh, oké. Okay. Ja. Want ik weet dat Gloria Montserrat dat niet heeft. Dat hij geen of niet actief is op social media. Ja. Net daarom, omdat hij vindt dat,
ja, dat, is waar.
Dat niet zo zou mogen. Waar dat keihard schoon is. En good for her. Allee, dat ja, supergoed. Ja. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Want je kunt ook niet... Allee, concerten en merch verkopen en zo, dat is ook allemaal goed voor bands. Hè? Ik bedoel, dat ga je mij niet horen zeggen. Maar dan moeten we wel eerst aan die concerten geraken. Hè? Als ik nu de Roma boek, dan ga ik mijn eigen diep in de financiële
serie steken. Wij gaan daar staan, hoor, met drie jaar.
Ik geloof het, absoluut. Ik geloof het. En ik gok 10 man van mijn familie ook. Maar dan ga je toch met 13 in Roma toch wel aan beperkt zijn.
Ja. Ga je trouwens in dat genre blijven? Of heb je... Wilde plannen om opeens met David Guetta samen te werken of zo?
Nee, het is wel de bedoeling dat het allemaal binnen het genre blijft. Als in, dat is ook gewoon de muziek die ik het leukst vind, die ik het mooist vind, die ik het liefst maak. Dus de kans dat er een metal nummer gaat uitkomen is eigenlijk klein. De kans dat als David Guetta mij belt, ga ik meedoen. Hè? Allee, dat is iets anders. Hè? Maar het is niet de bewuste bedoeling om andere stijlen te gaan ontdekken of rap te maken. Zo. Dat ben ik niet...
En wat is het leukste dat je tot nu toe al hebt gedaan als artiest zijnde?
Moeilijke vraag. Ik vond een van de leukste dingen... van de zomer heb ik heel veel shows gespeeld met Sarah ook, vanuit Ketnet. En dat is niet zo van... Oh, ik ben een zotte solo-artiest of zo. Maar mijn naam wordt daar wel gebruikt. En dat is ook gewoon Bavo. Dus dat is ook tof dat mijn naam is die wordt gebruikt. En als je dan zo op een podium staat... In Sint-Niklaas, waar heel veel volk is, dat is gewoon echt tof. Dan heb je gewoon echt zoiets van, amai, deze vind ik echt... Dat zijn keileuke dagen gewoon. Dat je naar een show rijdt en je daar klaarmaakt en op het podium kruipt en liedjes zingt en mensen zien meedoen en een aftershow gaat en applaus krijgt. Dat is gewoon tof.
Wat is zo het tegenovergestelde eigenlijk? Wat is de grootste frustratie dat je hebt met de muziekwereld?
Het is wel heel erg moeilijk om als buitenstaander, niet via TikTok, binnen te geraken in die wereld en om bekend te geraken in die wereld. En niet per se dat iedereen zijn ambities, maar je merkt wel gewoon soms dat er deuren opengaan als mensen je kennen en om te gekend te worden moeten dan... Allee, het is niet gemakkelijk, denk ik. Maar zoals ik er straks ook al gezegd, ik ben 100.000 dingen aan het doen en ik geef les en ik heb muziekmakerij en van alles. Dat is ook niet... Bij mij hangt er niks vanaf. En dat vind ik het mooie bij mij. Ja. Ik moet het niet maken of zo. Ik moet niet gespeeld worden door radiostations of gevraagd worden voor weet ik veel wat. Het hoeft niet. Ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. En als mensen het tof vinden, des te beter. Ja.
Zou je ooit dit als enige kunnen doen? Stel, je breekt echt volledig door. En het enige dat je nog moet doen is toeren en optreden en muziek maken. Is dat iets dat je zou willen? Of zou je dat lesgeven niet kunnen loslaten?
Ja, jawel. Ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Niet per se dat ik het lesgeven... Ik vind lesgeven super tof en het is de combinatie ook dat mij helpt. Want het is soms, jullie weten dat, hè? Als je zo een hele week bezig bent met mensen die alles voor u regelen, dan word je snel gewend aan. Mm-hmm. En als je dan in het eerste middelbaar komt, word je heel snel met je voeten terug op de grond gezet van nee, vriend, deze is niet hoe dat gaat werken. Maar als er ooit een situatie komt waarin ik dat vol tijd zou, alleen dat zou kunnen gaan doen, dan zou ik dat wel doen. Ja. Die kans zou ik niet laten liggen.
Wat is de grootste misvatting van artiest zijn?
Dat alles talent is. Mensen zeggen altijd zo, maar je hebt talent. Zo, maar ik ben ook al wel 23 jaar bezig met muziek. Ja. Snap je? Een schilder gaat ook niet ineens een doek kopen en zo. Perfect. Dat vraagt tijd. En dat is een misvatting die vaak wordt gedaan. Ja, maar je hebt muzikaal talent. Ja, maar dat, nee, er zit veel meer.
Wel goed komen,
Het is ook hard werken, hè?
Zeker. Ja, het is gewoon er veel mee bezig zijn. Want ik zie dat niet per se als echt zo zwoegen en hard werken en doorbijten. Maar je zit er wel gewoon continu mee bezig.
Ja, tuurlijk.
Schrijven en op je gezicht gaan en nog eens schrijven en nog eens op je gezicht gaan, dat is allemaal werk. Dat is allemaal dingen dat geen talent zijn en er wel
bij.
Als
je daarin zit, dan is dat allemaal heel logisch. Maar als je daar niks van weet, dan is dat ook niet logisch. Is piano spelen werken? Is gitaar spelen werken?
Ja, dat heb ik ook wel zo. Mensen vragen ook heel veel zo achter budgetten. Zo ja, maar wat krijg je daar dan voor als je een show speelt? En ik snap dat, maar dat is super abstract. Want mensen begrijpen niet wat er allemaal achter zit. Die begrijpen niet dat daar repetities aan vooraf gaan. Dat is gewoon zo, dat lijkt allemaal zo super. Ja, je gaat op podium, je zingt Ansje Pansje Kevertje en je gaat eraf. Maar er zit wel, er komt echt waar meer bij kijken dan dat. Ja. Niet heel veel meer, maar wel meer.
Bavo, waar haal je inspiratie uit?
Een beetje uit alles. Al is dat wel soms moeilijk, want het is een beetje... ga heel egocentrisch klinken weer. Maar ik heb al 10 jaar een vriendin, ondertussen al bijna 2 jaar een vrouw. En het gaat daar eigenlijk altijd heel goed mee. En ik vind ze tof en we vinden elkaar tof. Dus het is heel moeilijk om dingen te schrijven over gebroken harten of relaties als je dat niet meemaakt. En dat klinkt heel ego. Nee, allee, zo ja, heel...
Waarom zou dat egocentrisch klinken?
Ja, ik ben zo'n beetje dikke nekker van, ik heb dat soort shit allemaal niet hoor. Bij mij gaat alles perfect, want dat is niet.
Nee, dat is juist mooi dat je dat kan zeggen.
Maar dat is... Ja, maar dat is moeilijk om mensen te schrijven over iemand die weggaat of die je niet meer terugziet. Ja. Ik zou ook geen nummers kunnen schrijven over growing up on the streets of zo. En ik heb dat allemaal niet gehad. Ik had best een normale jeugd in een normaal Vlaams gezien. En dat is gewoon zo... Ja, soms is dat wel moeilijk, maar ik ben ondertussen uit dat het niet per se altijd over mij moet gaan of zo. Mm. Het kan ook gaan over een situatie die iemand anders meemaakt of over een situatie die iemand anders beleeft. Of een moment, of het kan ook een nummer gaan over iets kei mooi, hè? Maar meestal gaat liefdes over heartbroken en weet ik veel, en wenen. Maar dat ligt zo niet zo dicht bij mij of zo. Nee. Maar dat een geluk dingetje is, maar toch.
En wat vrienden meemaken, kan dat een inspiratie zijn?
Allee, ja, dus vrienden of familie of mensen die je kent dat die meemaken, dat kan zeker een inspiratie zijn. Het nummer dat net uit is, dat gaat over... over een moment in mijn leven dan wel. En het was zo, het was een heel rare dag. Ik was donderdagavond met mijn zus gaan eten en wij kregen een mail van school dat het ging stormen in Schoten, in Antwerpen, en dat de scholen dicht gingen, want we zitten dicht bij parken. Dus ik moest niet naar school vrijdag. En ik wist dat ik dat weekend ging ik op vrijgezellenweekend van mijn beste maat, en ik was daar getuige van. Vandaar de best man. En we gingen op weekend en ik wist dat ik thuis zat vrijdagochtend en dacht, hoe zot is dat eigenlijk dat mijn beste vriend van toen wij 12 waren op vrijgezel gaat, dat ik ondertussen getrouwd ben, dat er mensen zijn in onze vriendengroep die kinderen verwachten. Hoe gestoord is dat? Waar zijn die dagen naartoe? En dat nummer gaat daarover eigenlijk, over hoe zot dat is, hoe snel dat gaat. En daar heb ik een beetje een geheim dat ik nu... een beetje gaan verklappen. Het laatste nummer van die zin komt van The Office. Het laatste nummer van die zin heb ik gepikt uit The Office. Dus mensen dat nu weten, sorry. Het is
de laatste
niet,
zin van het nummer bedoel
ja,
je?
De laatste zin van het nummer komt uit een aflevering van The Office. En het is...
cool.
Ja, het is Andy Bernard. Het gaat raar klinken. Die zegt... I wish there was a way to know the good old days before you left them. Dus hij zegt... Ik zou willen weten dat iemand zegt, deze zijn de good old days. Want later zie je dat zo, de good old days, dit en dat. En hij zegt dus, I wish there was a way to know the good old days before you left them.
Ja, wauw,
en
mooi.
En die zin letterlijk is de laatste zin van dat nummer.
Je hebt ook 3 nummers voor ons meegenomen.
Ja, klopt.
3 nummers. Looking for Somebody to Love van de 1975 is de eerste. Ik ben zelf heel grote fan van de 1975. Ben jij fan?
Ja, 100%. De energie waar dat team mee op podium staan, of de muzikale vibe dat er hangt bij die mannen, dat is waanzin.
Ja, ik vind dat ook. Ze hebben wel echt een hele fanbase achter zich. En ja, nu, ik ben blij dat je het zelf zegt dat een beetje een rare man is.
Een beetje een
op TikTok is hij ook echt groot geworden op dit moment nu. Omdat hij rare dingen doet op het podium.
Het is een beetje een hype.
Allee, rare dingen. Ja. Hij kust fans op het podium. Hij eet rauw vlees op het podium. Ik weet niet of hij dat heeft gezien.
Nee, niet allemaal.
Oké, wel een aanrader om eens te kijken. Want ik vind wel dat hij... buiten de muziek dat zij brengen heel, heel vette muziek, vind ik ook. Ik ben ook blij dat je er een nummer van hebt meegenomen. Maar buiten het feit dat ze vette muziek brengen, geven ze ook zo de jongere generatie zo'n beeld van... Kijk, David Bowie was ook een frappant figuur. Mm-hmm. Iemand waar dat mensen van zoiets van hadden van... Wow, dat is iemand cool, dat is iemand opvallend. En hij is ook... hij durft zo te laten zien van kijk, ik kan er ook eens andere dingen doen.
Ik ga misschien iets controversieel zeggen, maar ik vind dat hij niet wat weggeeft, maar wel vergelijkingen kan maken met Harry Styles. Omdat die alle twee zoiets hebben van I don't fucking care wat jij denkt van mij. En of ik nu in een kleedje opkom, met nagellak, met lippenstift, met een vrouw, met een man, het maakt allemaal niet uit.
Ja.
En dat is wel echt een mooie visie of mooie boodschap of zo.
Maar je mag iets controversieels zeggen over de 1975, want hij zegt constant controversieel.
Ja, zwaar.
Heb je het onlangs gezien dat hij ging zeggen I'm not a racist, but... En dat dan de band invalt, maar dat was niet afgesproken. Dus Mary Healy ging echt iets I'm not a racist, but... Dus dat wil zeggen dat het waarschijnlijk wel racist was.
Ja, tuurlijk,
was.
Het zijn altijd zo
Maar dat de band er dus echt tussen komt, de gitarist begint te spelen en de drummer was net aan het drinken. Dus die moet al mes en drank in zijn mond, zijn drumstokken ook bij de hand pakken en beginnen spelen, omdat de gitarist gekozen had van we gaan nu spelen, want anders gaat hij iets
kei verkeerd. En dan ken je elkaar, hè. Dat is zo cool.
Super gaaf.
En wat vind je zo cool aan dat nummer dan specifiek?
Ja, dat is gewoon elke zijn super ernstig nummer. Ja. Super droevig. Hè? Dat gaat over een van de, wij stonden tussen 300 en wapenaanslagen in Amerika, zo school shootings en zo. En dat nummer gaat daarover. Hè? Dat gaat over iemand die binnenkomt in een school en he was looking for somebody to love met zijn geweer. Als in, dit is ook zo, somebody should have stayed home is een van de eerste zinnen. En dat gaat echt gewoon over, hij had beter thuis gebleven, want dan is dat hem nog geleefd. Het is echt een duister nummer, maar hij heeft wel een super opgewekt karakter.
Yeah.
Dat is zo heel een tijd zo een beetje dance vibe. Die zijn zo blij en die zijn. Dat is, ja.
Ja, dat is hun kunst ook wel. Dat vind ik ook wel heel cool.
Het volgende nummer is Happy Fucking Birthday.
Ja.
Dat is een geweldig nummer. Ik kende het
schoon,
niet.
Hè?
Ik ken het niet, maar ik heb het geluisterd en ik vond het geweldig. En ik vond ook dat Louis Capaldi dat goed zou kunnen inzetten.
Ah, wel. Ik had dat ook. Ik denk dat dat zelfs... ik ben dat tegengekomen op Spotify, omdat ik waarschijnlijk ergens in zo'n daily mix voor u of new music voor u, ik weet niet wat het was. En... Ik luister dat nummer en dat is inderdaad een beetje een Louis Capaldi vibe. Dat is wel. Rhys Lewis is een supergoeie zanger. Hele gave stem. Maar dat nummer was voor mij... Dat was echt... hoe moet ik het zeggen? Dat was echt een hamer die binnenkwam of zo. Een van de eerste zinnen is... snap out of it. Get over today of zoiets. You don't have to be all the things you thought you'd be by 29. Als in, je moet niet alles zijn waar je dacht dat je ging zijn als je 29 waart. En ik ben dit jaar, 7 maart, 29 geworden. En ik beluisterde dat nummer en ik dacht echt...
Meant to be.
Holy fuck, ja, die gast heeft echt gelijk.
Mm-hmm.
Het is echt... Als in, what a way to waste a night, what a way to waste a life. Als in, als je met alles zo gaat wakker liggen van... Oh, wat had ik dat maar gedaan? Of, oh, was ik maar al dat? Dat gaat gewoon niet.
Snap out of it. Stop thinking about yourself. Go to bed. Get your head out of tomorrow. You'll be fine. You don't have to be all the things you thought you'd be by 29.
Maar wat heb je het gevoel dat je soms wat achterloopt of dat je de druk voelt?
De druk van ik ben dan nu met Sarah live aan het spelen. Ah, maar zou je dan ook niet dat willen doen? Of, ah, je brengt dan een nummer uit, komt er dan een volledig album? En bijvoorbeeld kinderen is daar één ding van. En binnenkort wordt mijn zoon geboren. Dus super, super spannend, super blij. Maar dat is wel raar als mensen dat op voorhand al vragen. Als in zo, en kinderen, dan denk ik... Ja,
ik zal dat zelf wel kiezen.
Ja, oftewel zijn we ermee bezig en lukt het niet. Oftewel zijn we ermee bezig geweest en willen we het niet. Oftewel, moeit u niet. Allee, zo.
Ja.
En ik begrijp dat mensen dat niet altijd vragen uit een ik wil mijn moeie aspect of zo. Dat is gewoon gewoonte. Dat is gewoon in onze maatschappij zo. Ah, je bent getrouwd, je hebt een huis.
Dan is dat de volgende
Let's go
stap.
For kids, ja. En als je dan gaat voor 700, is het zo... Oei, dat is wel wat raar dat hij voor 700 gaat. Dat was zo voor kinderen. Terwijl...
Ja.
Laat mij mijn 700 nemen als ik dat wil. Ik heb geen 700 trouwens, maar...
Dat zou wel vet zijn als je dat zou doen.
Ja, ook wel. Ja. Zou een goede albumcover zijn ook.
het is wel... En heb je nu, nu dat jullie die stap hebben gezet, want allee, proficiat, dat je
bedankt, bedankt.
Verwachtte,
ja,
hè, heb je dan ook zoiets van, ja, nu... Je hebt toch, allee, ben je er dan klaar voor? Ben je daar ooit klaar voor?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat niet eigenlijk.
Je gaat dat keigoed doen. Ik weet dat
ik hoop
zeker.
Het, ik hoop het.
Het laatste nummer dat je hebt meegebracht is To Run van Archie X. Wat betekent dat nummer voor jou in het leven?
Ja, ik vind... toen ik die nummers aan het kiezen was, ik vond het wel moeilijk om drie nummers te kiezen. Want er zijn er 100.000 die het met mij liggen of zo. Maar ik vond het belangrijk om een nummer te kiezen van een band die ik al ben gaan zien. En die lokaal is. Allee, lokaal, lur. Het is een Belgische band, Vlaamse band, hè, Tom Lodewijks. En,
ja, Charlene.
Dank u. Ik wist daar haar Instagram-handle, zo Chimichanga of zo.
Ja,
ja, maar Chimichanga. Ik wist, sorry, Charlene. Van die twee. En die maken super...
Instagram.
Ja, voilà, via Instagram. Ja, social... ja, oké. Okay. Misschien wel.
Jezelf.
Ja, zwaar, zwaar. Maar niet via TikTok.
Nee, nee. Oké.
En die twee maken dus muziek. Super grave muziek. Echt super vet. En je hoort daar super weinig van op ja, dat is zo raar om te zeggen, op de mainstream radio's of zo. Die...
Misschien moeten we even een stukje luisteren.
Ja.
Fallen and fallen out. Nothing to talk about. Silence has never felt so loud. No, we're not the heroes.
Dus je hoort daar weinig van op mainstream radio en ik vind dat wel erg. Dat zijn echt grave nummers, dat is grave muziek. Supergoed gezongen. Ja, en de gitaarpartij, ja, die zijn gewoon... Ja, Tom Lodewijks. Dat is gewoon...
Legendary.
Ja, dat is gewoon de gitaarpartij. Dat is, dat is waanzin. En ik ben die live gaan zien in de casino in Sint-Niklaas. En dat was supergraaf. Dat was een mega grave show. Dat zat allemaal juist.
Yeah.
En je weet gewoon... Ja, de muzikanten die bij hadden, was ook zo met David Tomaren en zo. Mega band. En ja, de songwriting zit goed, die nummers zitten goed en... Dat was gewoon echt indrukwekkend. En er zit ook zo een randje aan To Run. Dat is een heel braaf nummer, maar er zitten twee grote breaks in.
Amai.
We hebben het hier net helemaal doorgeluisterd met ons drie en we verschoten echt alle
drie. Je verschiet keihard. Maar dat is ook net hetgeen dat zo graaf is. Dat is zo niet een proper afgewerkt popliedje of zo. Daar zitten echt twee dingen dat je gewoon echt los op je bekken krijgt. En dat vind je heerlijk.
We're counting the hours, passing the time.
Bavo, waar zou jij graag, carrièregewijs, volgend jaar op deze dag staan?
Op een jaar tijd. Ik hoop dat ik nog altijd mag doen van dingen die ik leuk vind om te doen. Dat ik daar meer van mag doen ook. En ik hoop ook wel meerdere nummers uit te hebben dan nu. Ik hoop gewoon dat ik muziek kan blijven maken. Ik denk eigenlijk... Er is niet zoiets dat ik zeg, dat wil ik absoluut nu over een jaar hebben gedaan. Ik hoop gewoon dat ik dingen kan doen die ik leuk vind en kan blijven.
Ja, maar dus je wilt blijven muziek maken, hè? Of niet?
Ja.
Oké,
dat
beloofde dan.
Ja, ik beloof dat, maar dat is... Ik zie dat vaak bij... Ik heb zo mensen in mijn buurt gehad die, als die een kind krijgen, waar muziek op... meestal is muziek dan in dat geval een hobby, waar dat op de tweede of derde of vierde plaats eindigt. Bij mij is dat wel mijn job, maar het muziek maken is mijn job niet. Hè, Brave Daniel is niet mijn job, dat is niet mijn werk. Dat zijn dingen die ik graag doe, zijn hobby's. Wat raar is, van dezelfde sector. Maar ik hoop wel dat ik daar nog tijd voor ga hebben, of tijd voor ga vinden, of tijd voor ga kunnen maken. En ik denk wel dat dat zo is, want mijn vrouw is ook muzikante en die is heel begripvol en heel intelligent daarin of zo. Die kan dat wel zien. Dus ik hoop dat dat gaat kunnen, maar ik denk dat wel.
Dat sluit er eigenlijk wel een beetje op aan. Je zegt het wel, ik ga muziek blijven maken. Als je nu echt gewoon groots mag dromen, waar zie je jezelf dan over 5 jaar?
Als ik echt zou mogen kiezen, zou ik wel zo echt een touring muzikant willen zijn. En of dat nu voor mezelf is of bij andere mensen, dat maakt me niet uit. Maar gewoon zo theatershows doen. Zoals Kapitein Pinocchio.
Ja.
Amai, als die mij ooit belt, direct. Echt direct.
Ja.
Dus Kapitein Pinocchio, als je luistert of kijkt...
Aanbieding, call me.
Echt, zonder twijfel. Als die zegt, ik heb een saxofonist nodig die zo'n paar dingen wil meespelen, amai.
Fit.
Ja.
Ja, dus als saxofonist dan.
Bijvoorbeeld, ja, ik weet gewoon dat hij... Dat is waarom ik saxofonist zei. Ik weet dat hij als pianiste, gitariste, bassiste waanzinnige muzikanten heeft.
Ja.
En daar kan ik niks bijbrengen. Maar saxofonisten zijn
dat weet
best...
je niet, dat weet je niet.
Ja, zwaar, zwaar. Maar saxofonisten zijn schaarser.
Oké, ja, ik snap het.
Dat is waar.
Goeie zet.
Ja. Zwaar. Tactisch. Nadenken
ja, dat is tactisch. Ja.
En wat is jouw meest... Dat moet het niet carrièregericht zijn, maar wat is jouw meest onhaalbare, onrealistische droom? Maar als je echt, echt alles mag dromen, wat zou dat dan zijn?
Als ik alles mag dromen... En niet moet kijken naar iets. Niet naar geld, niet naar...
Nee, allemaal niet. Mocht echt...
Dan denk ik dat ik zoals Staf Koppes doe en een camping open doe in het buitenland.
Oh,
of zo.
Wauw.
Ja.
Camping Koppes, sorry, dat is echt
geniaal.
En welk land zou je kiezen dan? Ook ergens in Zweden? Of?
Ja, misschien wel. Ik was ook Canada aan het denken. Canada is supermooi. Heb je Boris gezien trouwens? Sorry dat ik over begin. Ja. Supergoed programma. Heel mooi land ook. Dus ik denk misschien zo Canada. Ik ben wel graag iemand die oftewel in een land is waar ze Engels spreken, oftewel in een land is dicht bij mijn huis. Ik weet niet waarom. Ik vind Spanje en Portugal helemaal prima, maar zo China, Japan zegt me echt niks.
Nee, ook niet. Snap dat.
Maar echt niks. Plus ook, die mensen zijn allemaal... Ik ben best een grote mens. Die zijn er allemaal vaak kleiner, zo kleine straatjes en zo. Nee, niet mijn ding. Dus ik denk zo, ja, Zweden, Noorwegen... die komt... Maar het kan ook zo... Het zou ook simpeler kunnen zijn, hè? Gewoon zo in het zuiden van Frankrijk ergens. Of zelfs de Ardennen. En gewoon niet moeten bezig zijn met werken, maar gewoon iets hebben en daar gewoon schaapjes houden of zo. Lijkt me heerlijk.
We eindigen elke aflevering met onze dromen en wij vragen jouw advies daarover. Oef, want wij willen eigenlijk tegen... Allez, ik wil nu geen specifieke aflevering zeggen, maar wij willen... onze luisteraars op de hoogte houden over hoe dat onze dromen, wacht maar af, hè, ook evolueren.
Mm-hmm,
ja. Dus Lisse, ik denk dat jij misschien kan beginnen, want ik ben nu ook wel benieuwd naar je droom. Je was nog aan het twijfelen.
Ja, ik heb er heel hard over nagedacht. En mijn droom voor in de nabije toekomst is eigenlijk meewerken aan een heel groot evenement of een festival. Of dat ik daarmee mijn schouders kan onderzetten en daarmee aan kan helpen en dat ik echt iets bijdraag. Hoe pak ik dat het beste aan?
Ik zou gewoon gaan. Gewoon contacten opnemen met mensen die dat doen. Allee, bedoel, ik stuur gewoon mails naar overal.
Oké.
Toch? Okay. Allee, ik zou gewoon...
Het eerste te doen.
Als ik dat zou doen, zou ik gewoon echt beginnen met... mails te sturen naar VRT, naar DPG, naar alle dingen die in de zomer, heel de zomer staat vol met evenementen. Hè?
Ja.
Stuur mails naar... Als je met een kind in de zomertour kunt meewerken, slag is hè?
Ja, voilà.
Echt leuk.
Zoiets,
en dan zien we elkaar nog eens van de zomer, Lisa.
Keileuk. Goed. Lars, wat is jouw grote droom?
Ik zou graag tourmanager worden. Dat is echt een kinderdroom. Ja,
super. Je zou dat keigoed doen.
Ja?
Ja, ik denk dat wel.
Dank je wel.
Ja. Maar super tof. En wat zou je dan willen doen? Allee, bij waar of bij wie of hoe? Of niet zo specifiek, gewoon echt?
Ja, niet zo specifiek, nee. Maar wel echt in de muziek, ja. Ja.
Oké, maar hoe begin je daaraan?
Ja,
niet makkelijk, hè, maar...
Ik zou ook mails sturen naar bands, want ja... Je zegt tourmanager, maar hangt er ook vanaf bij wie dat je een tourmanager zou willen zijn. Hè?
Oh, maak een TikTok. Ja. Maak een TikTok waarin je zegt...
Ik wil tourmanager
op zoek naar band.
En dan zo jezelf pitchen. What the fuck? Ja. Dat is een keigoed idee.
Ik ben echt social media minded aan het worden.
Maar jij zei goed.
Ja?
Jij gaat hier als een ander mens buiten.
Ja. Echt, is niet normaal.
Looking for a tourmanager.
Sorry, was dat niet het antwoord dat je wou?
Jawel, ja. Alleen dat is dan weer buiten de comfortzone, denk ik. Maar...
Dat moet. Als tourmanager moet dat.
Maar de comfortzone is echt goed, want anders blijf je binnen jezelfde vierkantje.
Ja.
Of cirkeltje.
Vierkantje?
Ja, okay. Ja, ik weet niet, gewoon zo binnen jezelfde zone.
Ja.
In mijn hoofd is dat een vierkant.
Voilà, perfect.
En dan Loes, jouw droom nog?
Mijn droom is... Mijn droom is eigenlijk om mijn angst wat te overwinnen en meer te gaan optreden en meer met mijn muziek te durven doen.
Oh,
dus dat is
iets
wat ik nooit heb durven zeggen en nooit heb gezegd. Dus echt al mijn vrienden die nu kijken en mij dit horen zeggen, gaan echt achterovervallen. Maar dat is mijn droom. Dus ook
maar goed.
Om daar meer stappen in te zetten. Dus dat is mijn droom, ja. Dat klinkt nu wat vager, maar dat kan van alles zijn.
Maar dat is heerlijk.
Gewoon al voor 2 of 3 mensen optreden gaat voor mij al een super grote stap zijn.
Ik zou zeggen, let's go.
Ja. We zijn er met 4.
Ja,
we zijn...
ja.
Oh, maar supergoed, dat is toch leuk?
Ja, ik denk dat ook. Maar ik weet dat mijn angst voor filmpjes en zo op te nemen is nu over. Allee, over. Is nu... Heb ik overbrugd.
Dat ging vlot.
Ja. Ik ben erover.
Ja.
Allee. Ik vond dat in het begin super spannend. Dus dan zat ik echt te trillen om dat te delen. En nu is dat niet meer. Ik vind dat leuk om dat te doen.
Dat is goed, hè?
Dat is iets wat ik heb geleerd. En nu wil ik dat nog kunnen voor dat echt mensen te zien. Want ik weet dat voor mij echt... Ik scheid in mijn broek.
Ja, maar dat is goed. Dat is echt een supergoeie droom.
Ja?
Want dat gaat ook echt... Ja, dat ligt ook zo... Dat is raar om te zeggen, maar dat ligt bij u.
Ja.
Bij hen twee, voor hun droom, ja. No offense, heb je
andere mensen nodig.
Jij niet.
Ja,
kende jij nu maar de juiste mensen in de branche?
Ja.
I wish.
Kom maar,
Loes. Nee, ik vind dat echt balzie dat je dat doet.
Dank je.
Dat is echt super gaaf. Ja,
superleuk.
Wij staan op de eerste rij.
Ja. Ik heb misschien de derde of vierde, want anders zien de mensen voor mij niks. Maar we staan er.
Fantastisch.
Oh, maar
kijk.
Goed, Loes.
Ja?
Is goed.
Ja, dus ja, als je tips hebt om faalangst op het podium te overwinnen...
Ooit toch een concert in Roma geef, dan gaat jij mijn voorprogramma doen.
Oh. Amai, okay. Dat staat nu vast.
Pinky promise.
Pinky promise.
Wow.
Dus stel dat ik ooit een concert doe in Roma, dan gaat jij voorprogramma doen.
Oké, zalig. Dank je.
Maar het is...
En ik ben tourmanager.
Oh, ja, is goed.
En
jij organiseert dat.
Olé!
Oh mijn god. Zeg, Jannie. Wow, oké, cool.
Dit was de laatste aflevering.
We stoppen met de podcast. Ja.
Oh mijn
god. Doen nu gewoon dat.
Fantastisch.
Oh, maar heerlijk.
Okay, heerlijk. Ja.
Wow, dat ging vlot.
Dat ging vlot. Ja. Oké, Bavo, ik denk dat wij afsluiten met deze aflevering.
Oh.
En om af te sluiten met een mooie quote, willen wij jou nog superveel succes wensen met alles wat je gaat doen.
Merci, jongens.
Wij wachten met plezier uw toekomst af.
Oh.
Dankjewel, Bavo.
Heel graag gedaan.
Nog meer Wacht maar af? Volg Wacht maar af.podcast op onze Instagram en check onze behind the scenes daar. Ken jij nog opkomende kunstenaars, artiesten, muzikanten of acteurs? Je mag ons altijd een berichtje sturen op onze Instagram of mailen naar wachtmaaraf.depodcast@gmail.com.